There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Waar ben je?
Ik zal dat beeld even zien, Andres. Wat in?
10 kandidaten maken een roadtrip door Europa in een geblindeerde bus. Door middel van hints moeten ze achterhalen waar ze zijn. Bestemming X. Vanavond om 8 uur. Nieuw bij RTL 4.
Ik wilde bewust als anders worden gezien.
Dan ben je ook nog de zus van Katja, die ook bekend is. Heb jij altijd het idee gehad dat je jezelf extra moet bewijzen?
Ik heb denk ik echt in al die jaren nog geen grijntje jaloezie gevoeld. Nee. Het enige wat je wel voelt van, oh, dat is tof. Je durft ook bijvoorbeeld weinig dingen te eten of weinig dingen aan te raken. Want alles zou kunnen vies kunnen zijn. Je bent alleen maar aan het denken in je kop. Het is een dwangneurose. Eigenlijk wil ik geen ruzie.
Zet je dan niet snel je eigen principes en dingen die je zelf wilt opzij?
Eigenlijk ben jij veel open-minded meer dan ik. Ja. Want ik vind het niet oké dat jij zo denkt.
Maar die kinderen willen uiteindelijk ook gewoon gelukkige ouders zien.
Nee, zeker.
En als je gelukkiger bent zonder elkaar, dan denk ik dat dat uiteindelijk altijd de beste keuze is. Als ik zie wat ik in mijn jeugd allemaal geflikt heb, en vooral mijn puberteit.
Ja.
Echt, dat wilde mijn moeder echt niet. Welkom bij weer een nieuwe Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Berit Schuurman.
Ja, hallo.
Welkom.
Dankjewel.
En jij zei net, vlak voordat de podcast begon, zei je, als mijn visagie wel eens gedaan wordt door iemand die mijn zus de visagie ook gedaan heeft,
ja,
dan zeggen ze dat jullie op dezelfde momenten bewegen. En ik zie dat nu al gebeuren in de stoel. Je begint te springen en te dartelen. Kan je ook moeilijk stilzitten?
Ja, dat vind ik wel lastig, ja. Daar ben ik niet zo heel erg van.
Dan is dit een bijzondere tijd voor jou.
Wat, dit uurtje bedoel je?
Nou, dit uurtje, maar ook gewoon wat er in de wereld aan de gang is.
Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ik vind het... Ik ben graag wel in beweging. Maar ik kan... Luister.
Okay.
Ik kan... Oké,
okay,
je zit er toch.
Ik zit er nou toch.
Ik kan best goed rust nemen als ik weet wat er in het vooruitzicht is. Bijvoorbeeld als ik even productie heb gedaan waar ik 7-8 maanden getoerd heb. En als ik dan daarna 2,5 maand eigenlijk bijna niks in mijn agenda heb staan. Dan kan ik daar echt wel van genieten als ik weet, daarna komt weer iets drugs. Maar toen het inderdaad dus de hele lockdown was, toen dacht ik, de eerste 2 maanden, oh, eigenlijk wat chill. En ja, toen op het einde dacht ik,
Hey, maar ik ben wel benieuwd, hoe heb jij de afgelopen tijd je dagen een beetje besteed aan?
Nou, ik...
Wacht, Birgit. Ik stop je heel eventjes. Voor de mensen die weer roepen van, je stelt je gasten niet voor. Jullie hebben gelijk, ik ben het weer vergeten. Dit is Birgit Schuurman, vooral bekend in mijn optiek als actrice, maar je doet ook toneel.
Ik ben begonnen als zangeres zelfs, maar dat was nog in A Galaxy Far Away voor jou.
Echt?
Zeker weten, hoor.
Was dat in de tijd dat je zus Katja ook zong?
Nou, eigenlijk...
Katja is toch je zus of zusje?
Kat is mijn grote zus.
Jouw grote zus.
Grote zus.
Hoeveel schelen jullie eigenlijk?
Zij is 2,5 jaar ouder.
Oké. Okay.
Ja, nee, ik... Jeetje, wanneer was dat? Denk ik zo in 2001 had ik een aantal hits. En wat bij de...
Welke dan?
Ja, I Know was zo'n top 10 hits. Weet je, zo'n pop-rock-achtig liedje.
Ja.
Ja, als je het hoort, denk je misschien, oh, dat liedje... Dus daar heb ik wel op de TMF Awards en de Pepsi Pops en de voorprogramma van Roxy Music en al dat.
Nee,
soort,
joh.
Ja, dus ik ben echt bij muziek begonnen en daarna kwam acteren. Dus heel grappig soms als ik mensen nu horen zingen. Ze, oh, wat leuk dat je ook kan zingen. Zeg ik, dankjewel.
Maar wat vind je leuker dan?
Oei. Dat blijf ik altijd een lastige vraag vinden, omdat... als ik zing, dan ben ik gewoon rechtstreeks, stap ik in mijn hart.
Wauw.
En als ik speel, dan tap ik in iemands anders hart in. En, maar het is allebei, vertel je een verhaal. Mm. Weet je, met zingen en met acteren. En ik denk dat ik muziektheater het allerleukste combinatie vind. Dus niet, dat is niet gelijk musical, maar muziektheater. Dus als ik een voorstelling speel waarin ook soms een muziek verwerkt in zit. En dan ja, je kan zingen.
Heb je het beide?
Ja, precies. Best of both worlds. Maar ja, ik vind het niet... Ja, soms zijn er mensen van, ja, als je moet kiezen. Dat is ook,
ja, dat, je hoeft ook niet,
hoeft
te,
niet
kiezen.
Te kiezen.
Nee.
Flikker op. Nee.
Het mag allemaal naast elkaar
ja,
leven,
precies.
Toch? Ja, nee, je hebt groot gelijk.
Ja.
Maar het is wel, ik ken jou
grappig
als...
dat jij dat ook niet wist.
Nee, ja, dat is ook... Kijk, dat wil ik ook nog wel even bij zeggen. Ik doe eigenlijk bij mijn podcast nooit research.
Dat hoeft ook helemaal niet. Anders kom je weer met dan van die Wikipedia-weetjes aan die helemaal niet kloppen.
Snap je? Nou, of dan ga ik die standaard vragen stellen. Van, ja. Toen begon je dus met... Ik vind het ook wel leuk om nog verbaasd te worden.
Je mag me gewoon leren kennen.
Oh, wat leuk. Ja. Birgit, ik wil je graag leren kennen. Nou, maar ik ken jou dus voornamelijk als actrice. Dus dat muziekgedeelte of dat zinggedeelte, dat is bij mij dan een beetje ontgaan. Want ik was denk ik ook te jong daarvoor.
Ik denk, wat hoe oud ben jij?
Ik ben 30.
Ja.
En wanneer was jij echt popping? Weet je?
Popping.
Wanneer was jij echt fliky? Wanneer was jij gaande?
Nou ja, ik was denk ik, dat was ik zo 2002 of zo.
Oh ja, toen was ik 12.
Ja.
Ja. Toen was ik fan van Christina Aguilera.
Genie in a Bottle.
Zo, ken je hem nog?
Zeker wel.
Ja, en wie had je toen nog? Ik vond het wel grappig. Ik ben wel echt opgegroeid met de box en TMF en MTV en zo.
Ja, maar je hebt nooit mijn video aangevraagd. Dat vind je jammer.
Ik heb mijn duim helemaal blauw ge-sms'd om die video van jou erop te krijgen, man. Ik krijg nog 300 gulden van je.
Kut, ja. Ik stuur zo maar een tikkie.
Maar dat is wel even misschien voor de luisteraars die wat jonger zijn dan wij. Dat je gewoon...
Dat is een gulden.
Ja, was een gulden. Een gulden was 50 eurocent toch of zo.
Zoiets, ja.
Het was toen, ik weet dat het, toen de euro kwam in 2002, toch? Of 2000?
2001?
Nee, 2001 was 9-11. 2002 was de euro, volgens mij.
Ja, want ik stond op 9-13, stond ik in Ahoy. Toen, dus twee dagen na 9-11, was ik het voorprogramma van Roxy Music.
Nee, joh.
Brian Ferry nog zo naast me. Toen stonden we samen nog te kijken naar al het nieuws. Ja.
Wat grappig dat je dat weet je ook echt
ja,
allemaal
dat weet
nog,
ik echt, ja, maar dat weet ik echt precies nog. Gewoon omdat, ik weet nog dat er een andere zangeres die het voorprogramma was gevraagd, nee had gezegd tegen het voorprogramma. Want dan had ze maar een heel klein bewegingsruimtetje voor de al opgebouwde set van Brian Ferry. Ik zou denken... Maakt echt geen bal uit. En dus toen werd ik één dag van tevoren werd ik toen gevraagd. Dus de dag na 9-11. Dus ik dacht, ja, hallo. Zeker wel. En het is heel grappig als er nu mensen soms van boven de 50 richting 60 om afkomen lopen. Zeggen, ik heb wel eens een optreden van jou gezien. Dat ik zeg, ahoy, Roxy Music. Ja.
Wat tof.
Dat is wel heel leuk.
Maar dat was je had wel een succesvolle zangcarrière dan.
Een paar jaar. Ja,
maar wanneer kwam die ommeslag? Wanneer besloot je dat acteren misschien meer aandacht verdiende?
Nou, het was meer dat de tweede plaat die toen uitkwam... dat die gewoon niet zo succesvol was als de eerste. En dus de keren dat ik daarvoor wel eens was gevraagd voor acteren... en had gezegd, ik weet het nog niet, ik durf het nog niet... of ik heb er ook niet echt tijd voor. Want dat andere werk is er meer. Dan had ik nu gedacht, nou, die tijd is er wel. Het lijkt me wel te gek om het te onderzoeken. En toen zo geschieden.
Maar op basis van wat werd jij dan gevraagd om te acteren? Want je bent dan op dat moment bekend als zangeres.
Ja, ik was als eerst gevraagd voor een musical van de Ende. De Jantjes. Echt super totaal tegenovergestelde van de muziek waar ik me toen mee naar buiten bracht. Dat was meer pop-rock muziek. Dus ik weet nog dat mijn gitarist in mijn band ook zei... Nou, dat ga je toch niet doen? Dat is super, super sad, man. Om in een musical de Jantjes te zingen.
Want jij stond wel een beetje bekend als een soort rockchick dan.
Beetje, ja. Ja? Zo, ja. En maar goed,
je wordt een beetje verlegen.
Ja, omdat ik het altijd een beetje een lastige benaming vind. Maar dat ik tegelijkertijd ook weet dat ik het wel... Dat het aan mezelf lag dat ik zo werd gezien. Want als ik naar een fotoshoot ging van de Hitkrant of zo... bij William Rutte, dan...
William Rutte.
Die deed de uitklapposters en zo. En dan weet ik wel dat ik... dan kon ik bij wijze van spreken heel fleurig gekleed zijn, heel vrouwelijk. Maar dan kwam ik binnen en deed ik mijn t-shirt aan en mijn koolpotlood op. En ging een beetje stoer kijken. En dat kwam ook omdat in die tijd natuurlijk Kat ook heel bekend was, wat ze nog steeds is. En dat ik mezelf heel erg niet vrouwelijk sexy neer wilde zetten, maar even de andere kant. Terwijl ik wel al die kleuren in het palet heb zitten. Maar ik dacht, nou, daar ga ik niet op inzoomen. Ik ga inzoomen op die andere kant, die kleuren die niet bij mijn zus nog liggen.
Wil je echt bewust een soort van... Ja, het lijkt me sowieso lastig als je...
Nou ja, ik wilde bewust als anders worden gezien. En niet als een soort kopie ervan. En daardoor, weet je, wat vaker stoer. En dan
want jullie lijken, je ziet altijd gewoon, oké, jullie zijn zussen, wat je ook aantrekt. Mm-hmm. Dus dan
true,
heb je...
ik weet het. Maar kijk, nu is mijn haar ook weer gaan krullen, maar ik deed ook altijd mijn haar stijlen en zo, dat ik stijl haar had. Dus ik werd dan, dus dan nu inderdaad, als je me had gewikipediaat, dan inderdaad heeft hij jarenlang rockzangeres gestaan. Dan hebben we echt met moeite dat bij degene die site heeft, die pagina heeft opgericht, kunnen vragen, kan je alsjeblieft rockzangeres weghalen? Want je kan het dus zelf... bij Wikipedia je dingen veranderen. Maar als dan de eigenaar van die pagina daar niet mee eens is. Nou, ik vind dat ze gewoon een rockzangeres is. Dan denkt hij, dan komt het weer terug.
Dus iemand maar gewoon, weet je überhaupt wie die
Geen idee. Nee. Red Lion 663, weet ik veel hoe die heet. Ik weet
Red Lion?
Nee, Red Lion. I don't know hoe die heet.
Klinkt als een heftig type.
Dus in zoverre was ook even terug te komen. Waarom kwam ik erop? Oh ja, op die muziek. Omdat het dus een beetje, het was popmuziek, maar met een rockrandje. En een beetje, ja, een beetje stoerig.
Ja.
En toen wilde ik dus die Jantjes gaan doen. En toen dacht ik, ja, fuck, maar dat wil ik wel heel graag. Dus ik merkte dat ik toen helemaal niet ontvankelijk was voor die mening van die gitarist die ik altijd wel zo hoog had zitten. Dus dacht ik, oh, dan vind ik dit wel echt heel erg tof om te doen. En dat heeft ook echt, ja, ik heb daar zoveel toen geleerd. Gewoon, oh, maar herhaling.
Wat leerde je vooral dan?
Ik leerde sowieso, leerde ik duidelijker spreken. Gewoon de tijd te nemen om te spreken. Want ik merkte dat ik me altijd op, als ik aan het optreden was, heel erg mijn liedjes heel krachtig deed.
Mm-hmm.
Want dat verhaal van het liedje kende ik. En dan kon ik, oké, dankjewel. Het volgende nummer. En dan voelde ik me heel onzeker tijdens die momentjes van het publiek toespreken.
En hoe kwam dat?
Omdat dat niet iets is wat ik...
Dan zat je niet in je rol misschien?
Ja, dan zat ik niet in de rol. Of dan kon ik improviseren. Maar ik was nog niet zo goed in improviseren. Of het was niet duidelijk wat ik wilde zeggen. En ik dacht altijd van dat ik elke keer iets anders moest zeggen. Totdat ik een keertje volgens mij naar met mijn zus... Twee avonden, ik weet ook niet waarom ik twee avonden ging. Maar twee avonden mee was gegaan naar Marco Borsato in de Kuip. En ik hoorde hem twee avonden dezelfde praatjes tussendoor zeggen. Toen dacht ik... Wow, dat kan je gewoon twee keer hetzelfde kan je zeggen. Ja, en natuurlijk, waarom niet? Want het is
dus
toch
ook
een verhaal.
Trainen.
Ja. En dus dat waren allemaal van dat soort dingen. Ah, en ook op het podium, dus bij die Jantjes toen dat ik dacht, ah, dat is wel. Ik kan ook al waren dat gewoon. Ik had nog nooit zo gespeeld, gewoon hardop gepraat voor het publiek, echt zo duidelijk een verhaal verteld.
Maar voel je veilig als je zingt?
Ja, ja, eigenlijk wel.
Want je zit denk ik ook wel heel erg in je eigen bubbel op dat moment.
Maar het ligt wel aan heel erg wat, hè? Want ik deed toen best wel up-tempo, een beetje pop-rock-achtige dingen. En waar ik me nu het meeste in thuis voel, zijn toch kleine liedjes.
Hele kleine liedjes.
Heel klein, zo.
Eén zinnetje.
Ja, nee, gewoon met klaar. Een piano of met een gitaar. Gewoon klein, rustig plaat.
Ja, niet zo bombastisch.
Ja.
Maar bij de Jantjes moest je dan zingen, maar je moest daar ook... Daartussendoor moest je ook praten.
Zeker.
En spelen en acteren en eigenlijk alles in één. Hoe lang heeft het je gekost om dat echt goed onder de knie te krijgen? Dat je echt op dat podium stond en dat je dacht, nu rock ik het.
Ik denk toen ik voor het eerst echt dacht, wow, dit heb je echt heel goed gedaan. Dat was in 2007. Toen deed ik een musical, die heette The Last Five Years. De laatste 5 jaar met jou heet het in het Nederlands.
Mm-hmm.
En het was alleen een musical met een acteur, een man-vrouw. En dan een piano, gitaar en violist. En dat is van Jason Robert Brown. En hij is een leerling van Sondheim, ook zo'n musical man.
Oké. Okay.
Dus de kenners kennen het. Logisch. De. Dat verhaal gaat over een man en een vrouw die elkaar leren kennen. Maar ik vertelde het verhaal van het eind dat het uitging naar het begin. En hij andersom. En we kwamen elkaar alleen tegen met het huwelijk.
Oh.
En die voorstelling staat echt bekend. Dat is gewoon iedereen die op de musical academie zit. Heeft dus, oh, die rol wil je spelen.
Ja.
Dat wil je echt doen. En toen had ik auditie ervoor gedaan. En ik had die rol gekregen. Dat ik van een paar mensen, weet je, dat zullen maar misschien inderdaad twee mensen zijn, maar die negatieve opmerking blijft nog 13 jaar later hangen.
Mm.
Die had gedacht, oh, gaat Birgit dat doen? Dat is toch zo'n popzangeresje?
Ja.
En toen had ik het gedaan. Mm. En ik wist gewoon, ik voelde in alles dat ik het kon. Het was echt, echt hele moeilijke muziek om te zingen. En toen kreeg ik de Musical Award voor beste zangeres in een kleine
groep.
En toen had ik echt iets van, hele dikke vinger.
Ja, en die krijg je niet zo, die krijg je ook niet zo.
Nee.
Want het zijn vakmensen die
absoluut.
Daar...
Absoluut. En in het juryrapport toen ook van dat ik het zo fijn niet musical-achtig het verhaal vertelde. Dat vond ik echt het grootste compliment.
Ja, tof. Ja. Heb je altijd het idee gehad dat je harder moet lopen of echt moet opboksen tegen een soort van stigma? En je bent een popmeisje of een rockmeisje die dan ineens wil acteren. Ik zeg maar even hoe dat dan zeg maar een beetje klinkt. Dan ben je ook nog de zus van Katja, die ook bekend is. Heb jij altijd het idee gehad dat je jezelf extra moet bewijzen?
Bij het begin wel. En daarom kwam ook op die manier mezelf profileren. Alleen ook qua uiterlijk, weet je. En,
ik ben anders, kijk dan.
Anders, ik doe het zelf, op eigen benen en zo. En,
want gingen jullie carrières tegelijkertijd een beetje in stijgende lijn?
Nou, sowieso, Katja? Toen Kat begon, toen zat ik nog op de middelbare school. Dus dat, en ik was echt, begon echt met zingen. En zij begon dus met acteren. Maar in één keer zat ze in en was het een soort van ultra bekendheid die nog wat nog redelijk onbekend was met een serie of zo in Nederland. En
dat is geen.
Ik ben er aan de ene kant ben ik er dus echt niet. Ik was er wel mee bezig, maar meer op het moment dat het over mijn eigen welk pad wil ik en oké en hoe kan ik me echt hierin laten zien dat ik dit ben, weet je? Maar niet van weet je of dan dat mensen vroegen jaloers. Nou, ik heb denk ik echt in al die jaren nog geen grijntje jaloezie gevoeld. Nee. Het enige wat je was voelt van, oh, dat is tof. Ja. Had ik ook wel willen doen. Maar dat is dat noem ik positieve jaloezie.
Ja, ik wou net zeggen. Dan gun je het er alsnog.
Ja, zeker. Of zeker. Maar iedereen, maar ook iedereen. Dat los of mijn zus is of collega's. Ik zou dat echt nooit op die wijze hebben.
Zijn jullie vriendinnen ook? Of?
Ja.
Ja?
Ja.
Spreken jullie elkaar veel en zien jullie
elkaar? Ja, en zeker nu ook weer met die kleine frummel. Ze was volgens mij niet bevallen, toch? Als toen ze hier was.
Nee, ze zat hier met die grote kogel. Ja. Ja. De vliezen zijn hier gebroken. Ik heb ze aan het dweilen de hele
ochtend. Echt waar? Ik zag die vlek hier al. Ik denk, wat de hel?
Dat is van Kat.
Ja.
Nee, ja, nee. Dus je bent ook sinds kort tante geworden. En daar heb je nu wel al heel
ik
veel tijd
voor. Ik was al tante, hè, van Sammy natuurlijk. Van de oudste dochter, ja.
Nee, maar opnieuw tante wil ik. Excuses, ja. Daar heb je natuurlijk heel veel de tijd voor gehad nu. En meer als dat je had moeten toeren met theatershows of had moeten acteren.
Dat is waar. Ja, alleen ik ben dus nu wel ook aan het spelen. Alleen we spreken, nou ja, we weten de datum erbij. De dag na de persconferentie.
Ja, voor de mensen die kijken nu. Het is vandaag, Jasper. Hoeveel is het? 14 oktober, hè? Gisteren is de persconferentie des doods geweest.
De halve lockdown.
De routekaart.
Ja, there we go.
Niemand weet waar die naartoe
gaat. Ja, nee, want ik ben dus nu een voorstelling aan het spelen. Dat heet Waarom is het stil in de stad? En dat is een
jeugd... Nou,
ja, nou ja, daarom is hier met een simpele vraag. En het is dus dat is dus een jeugdvoorstelling. 8+. En dat maken we ook in samenwerking met de Krakeling. Dat is een jeugdtheater in Amsterdam. Dat is een hele bekende instituut.
Ja.
En dat hebben we gemaakt eigenlijk rond de zomer zijn we dat gaan maken. Over hoe kinderen corona en de lockdown alles ervaren. De eerste in ieder geval die naar school gaan. En dat is voor een gedeelte is dat dan, dat noem je verbatim theater, recorded delivery. Dus wij hebben dan iemand interviewt een kind. En dat hebben we opgenomen. En dan op het podium tijdens de voorstelling, ongeveer 30% van het stuk bestaat uit dat Tariq Jansen, de medeacteur, we doen met z'n tweeën, die lopen dan naar voren, pakken we oortjes, hebben we al net aan tevoren ook uitgelegd aan de kids, van als we die oortjes pakken en we doen ze in, dan horen we precies die gesprekken met die kinderen. En dan hebben wij onderling een verdeling gemaakt van jij doet de stem van de interviewer, jij doet de stem van het kind. En het publiek hoort alleen ons.
Mm-hmm.
Dus wij horen dan, we spreken dan precies na wat we horen. Dus als een kind, als de vraag is aan het kind van, nou ja, wat heb je eigenlijk, wat wist je eigenlijk waar corona vandaan komt? Dan is er één zo'n jongetje die heet Ayoub. Zegt, toen ik dus, ik wist dus helemaal niks van Wuhan, maar nu weet ik dus echt heel veel van Wuhan. Ja, ik was toch jaag tijdens de lockdown. Oh ja, dat is super vervelend, want was ik dus tijdens de meivakantie. Eén, ik was in de meivakantie jaren. En twee, ik mag dus helemaal niet. Ik kan dus niet. Dan 's ochtends tegen mijn vriendjes zeggen van, nou, ik was gisteren jarig, ik heb dit en dit gekregen en moet je gewoon zelf een taart bakken. Nou, dan ontstaat was niet lekker. En dat je denkt, en als je het gewoon één op één zo nazegt, dan zie je al een karakter ontstaan. Dus je kan niet als acteur proberen Ayoub even te spelen.
Maar waar zitten die kinderen die dit zeggen dan?
Dat gesprek is ooit opgenomen 2 maanden geleden.
Oh, dat
en wij horen dat allemaal via een zendertje die we op hebben.
Ja, dus jullie spelen na.
Zeggen precies na wat we horen.
En dat speel je dus samen met nog één mannelijke acteur?
Ja.
En dat, dus die kinderen,
en als om dan wordt geprojecteerd achterop, dit is Ayoub. En soms stoppen we even midden in, ja, we wisten niet over Wuhan. En dan zegt hij, dit is Ayoub. Ayoub is 11 jaar en we zitten samen in de kroeg. En dan ga ik weer verder. Maar je gaat dus niet. En daarna komt dan, bijvoorbeeld, ik heb Chico ook geïnterviewd, dat is mijn zoontje.
Ja.
En die is dan veel met, ik was ook wel boos op Mark Rutte. Ik ben scheidziek van die corona.
Ja, ja.
Maar dat doet dan, Tariq doet hem na. En hij gaat daar niet heel erg zijn best doen om Chico te spelen, maar gewoon als je alleen elk stottertje of hapering nadoet, dan krijg je al een karakter.
Ja, precies.
Dus dat is superleuk. Dus we geven de kinderen een stem, maar wij zijn hun stem, hun doorgeefluik.
En het publiek is, dus een jonge leeftijd.
Ja, het is 8+. We speelden bijvoorbeeld vorige week in het theater. En er waren denk ik zo'n 120 schoolkinderen in Ede waren we toen. En die kwamen dan naar het theater toe. Maar toen was het dus 30... Het was de regel 30 mensen mogen komen, maar niet voor kinderen. Dat gold alleen maar boven de 13. Maar ja, gisteren hebben we dus gehoord 30. En ik wist het niet helemaal of dan ook kinderen onder vielen. Maar nu heb ik vanochtend gekeken op die site van het RIVM, van het RIVM.
De RIVM.
Ja, dit is de RIVM of the night. En die zeiden toen dat ook de kinderen eronder vallen. Dus ik moet nu gaan horen of theaters gaan denken of het nog wel waard is om open te gaan. Ik hoop het ontzettend dat ze toch zichtbaar blijven. Maar ja, misschien kost het meer om het licht aan te doen daar.
Dan, nou ja, voor 30 man kan je een theater bijna niet ophouden. Nee. Of inderdaad wat je zegt, de licht eraan doen.
Ja, of je moet inderdaad heel met een theater zijn dat heel veel met vrijwilligers werkt en zo. Ja, je weet het. En ik merk ook dat sommige theaters denken, ja, we leiden toch al verlies. Laten we het gewoon doen. Dan hebben we toch wat programmering. Dan kunnen we toch ons stempel een beetje drukken op wat we de wereld voor mooie dingen bieden.
Maar wel gewaagd van je dat je binnen die coronaperiode een theatershow hebt bedacht. Terwijl eigenlijk de theaterwereld gewoon keihard getroffen wordt.
Ja, en ik had deze...
En dan ook nog over het corona.
I know. Ja, we hebben het samen met Urban Myth is het samen. En Stip Theaterproducties, die hebben dat samen bedacht. Want die hadden namelijk grote voorstellingen vielen weg uit hun, uit hun programmering. En veel theaters zeiden van, hebben jullie nog wel iets kleiners? Want we kunnen niet die show betalen waar die 8 mensen op podium staat met 5 mensen orkest. Kunnen jullie niet iets kleiners maken? Toen hebben zij samen, de regisseur Jurgen Tjonafon, een toffe gast, die heeft toen samen bedacht, laten we zoiets maken in zijn voorstelling van 1 uur en 5 minuten. Maar we zeggen ook tegen die kids, ja, het is een beetje een gek verhaal wat we gaan vertellen. In ieder geval een bijzonder verhaal of een verhaal waarvan we niet weten waar het naartoe gaat. Want hoe vertel je een verhaal als je er zelf nog middenin zit?
Ja.
Weet je? Dus dat, en we hebben het gelegd. Naast het boek De Pest van Albert Camus. En dat is natuurlijk wel fictie, maar het gebeurt in dat boek echt bijna precies hetzelfde. Ja, gaat bijna, de mensen maken bijna precies hetzelfde mee als wij nu. En daar wordt het ook, gaat de zon weer op en het wordt weer beter. Dus we willen ook iets hoopvols meegeven.
Ja.
Dus het eindigt in ieder geval hoopvol. Ja. Spoiler.
Nou, dat ga ik niet. Ik wil alleen maar hele droevige eindes hebben. Ja. Een oorlogfilm met een heel, heel slecht einde. Nee, ja, ik moet nou weer oppassen dat ik niet weer...
Ja, we gaan het niet over. Ja, sorry. Ja, ik had ook kunnen zeggen, mijn voorstelling ging over...
Bloemetjes en bijtjes.
Over verliefd op Ibiza. Ja. I don't know. Dat was jij net, pas geleden, toch?
Ik was nog even op Ibiza, ja.
En verliefd ook, toch?
Ja, ik ben Ibiza top. Zeker nu in de winterslaap is het helemaal relax. Hey, maar je hebt het, je speelt voor de jeugd en je hebt het ook over hoe het is voor de jeugd. Leuk bruggetje.
Ja, leuk.
Hoe was jouw eigen jeugd eigenlijk?
Oh, dat was een hele fantastische jeugd. Nee, ik heb echt best wel een fijne jeugd gehad.
Zijn jullie ouders altijd bij elkaar gebleven?
Ja, die zijn 24 september waren ze 50 jaar getrouwd.
Nee, gefeliciteerd nog met terugwerkende kracht.
Ja, echt.
50 jaar?
Ja, 50 jaar getrouwd.
En wat is, dat is dan een beetje cliché om te vragen, maar wat is hun geheim voor een 50-jaar huwelijk? Zijn ze gelukkig nog, denk je?
Ja, ja? Nee, echt. Ik bedoel, mijn vader is ook heel uitgesproken, ook altijd over mijn moeder. Van, kijk er nou zitten. Kijk, wat ziet ze er toch weer prachtig uit, toch?
Het
is heel erg complimenteus. Echt heel erg. En mijn moeder die is dat minder op die vocaal, op die wijze naar hem. Die is wel heel erg van ontvangen en heel lief en mega zorgend. En die zou zeker ook wel zeggen, ziet er mooi uit, Wim. Maar mijn vader is daar gewoon wat uitgesprokener in.
Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat te blijven.
Heel erg, ja.
Om elkaar complimenten te blijven geven. Dat is toch ook, het is fijn om te ontvangen, maar het geeft ook een goed gevoel om te doen.
Ja, nee, zeker. Ja, en mijn ouders die, heel...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ik weet ook niet wat hun geheim is. Wel dat ze, ik wou zeggen, voor praten, dat doen ze ook wel. Maar daar zitten wij natuurlijk niet altijd bij. Dus als we dat vragen, dan zegt mijn vader, ja, ook goed blijven communiceren en praten. Maar dat hebben wij natuurlijk niet altijd bijgezet. Ja, en die hebben ook echt niet alleen maar happy, happy, joy, joy tijden gehad. Nee. Hoor. Want mijn moeder, die toen ik 11 was, toen rondom die tijd, mijn moeder heel erg heftige smetvrees gehad. En heel erg gezeten.
Hoe is dat voor haar nu dan?
Nou, serieus, dat dachten wij dus ook van holy crap, hoe gaat dat? Echt totaal niet.
Je hebt geen deurkling meer aan te raken.
Nee, echt totaal niet. Daar is ze echt heel erg overheen gekomen. Het heeft wel jaren geduurd. Mm. Ook nog in die periode waar ik nog een paar maanden uit huis geweest is. En echt extern daar psychisch begeleid. Dus het is wel. Ik denk dat ook een van die redenen is dat Kat ook best wel wat open is geweest. Ook over haar. Dat zij ook met dingen struggelt. En omdat dat ook wel gewoon toch wel genetische dingen zijn, ook in de familie. En dat is heel vaak dat soort dingen ook een soort van taboes worden.
Want het is best wel, het wordt best wel vaak gebruikt, hè? Ook
van
een smetvrees
of zo. Ja. Hoe dat uitte vroeger?
Nou ja, dat is voor je moeder heel heftig geweest.
Ja, zeker. Wat ik me gezegd maar kan herinneren, is gewoon, weet je, als de boodschappen thuis kwamen, werden de boodschappen afgewassen. En als de vriendjes thuis kwamen, dan was het wel zo van, dat hoorde ik dan later, dat mijn moeder via de band, dan om te zorgen dat ze hun handen wassen. Ze zei van, wil je wat chipjes? Ja, dan moet je even je handjes wassen.
Oh ja, ja.
Weet je? Of was dan de beetje de dorpsgekkie Norbert uit het dorp, die niet helemaal normaal was. Als hij dan krantjes kwam brengen, en dan was mijn moeder echt, en alles wat hij had aangeraakt, schoonmaakt, want ergens zat er dan in de hoofd dat zeg maar anders zijn, niet helemaal normaal zijn.
Dat hij daar misschien nog wat zit te kwijlen. Of,
ja, of dat het bijna besmettelijk op een gekke manier was. Ja, dus het was heel. Maar bij haar heeft toen medicatie weer geholpen. En ik ben heel vaak tegen dingen. Ja, medicatie.
Maar wat voor medicatie kreeg je daarvoor dan?
Ja, het is ook een soort serotonine tekort of bepaalde dingen die. Mijn moeder legde het uit dat toen ze het nam, dat daarna ze had allemaal therapieën, zeg maar, nog voordat ze medicatie had. Maar ze zegt, ik hoorde het aan. Ik snapte dat ze gelijk hadden, maar ik kon er niks mee. En toen kreeg ze een bepaald soort, Vevarine heette dat toen. En dat noemen ze iets van de angstpil, of weet ik veel. En ze zegt, toen ik dat had, ging in één keer alsof ze dat zwarte gaasdoek in het theater, alsof het omhoog ging. En het in één keer binnenkwam. En toen is ze echt binnen 4 maanden echt mega veranderd.
Zonder bijwerkingen?
Ja.
Zeg maar, dan is het top.
Ja, en dat heeft ze een paar jaar gedaan. En oma, en daarna is het langzaam aan. Heeft ze dat afgebouwd en zo.
Dus ze gebruikt het niet meer?
Nee.
Zo, maar te gek. Ja, maar, gaat echt,
maar wij dachten ook wel met, inderdaad. Ja. Hoe gaat het nu met corona in één keer zijn? Want dat is fantastisch dat zo kan helpen.
Maar er is voor haar echt een soort tweede leven begonnen.
Zeker,
moment.
Ja. Ja, absoluut.
Ik wist niet dat zo heftig kon zijn dat je daar echt therapie en medicijnen voor nodig had.
Ja, maar het is alles beheersend. Ik weet dat we je durft ook bijvoorbeeld weinig dingen te eten of weinig dingen aan te raken. Want alles zou kunnen vies kunnen zijn. Je bent alleen maar aan het denken in je kop. Want dat moet schoongemaakt worden. Dat je bent. Het is een dwangneurose.
Zou voor je vader ook moeilijk geweest zijn?
Ja, mega. Dus daarom kwam ik erop. Omdat mijn vader is natuurlijk. En fulltime baan, toen mijn moeder een aantal maanden uit huis moest, weet je, ook in je eentje voor die kinderen zorgen. Ik bedoel, mijn vader kan heel veel, maar bijvoorbeeld koken kan hij echt niet. Dus ik heb bijvoorbeeld, mijn vader maakte toen, ik moet altijd gaan denken, moxa alesi, maar dat was gewoon witte kool gekookt. Dus mijn zus en ik gooiden er altijd heel veel ketchup overheen. Dat was onze moxa alesi. Met rijst erheen. Maar ja.
Hij kon een pan met water koken.
Ja,
dat was het ook wel
ongeveer. Maar ja, hij moest zoveel doen. Maar dat mijn vader en moeder nog door die moeilijke periode elkaar zijn blijven zien. En ja, dat is echt wel heel mooi.
Maar moest je vader dan 3 keer douchen op een dag ook? Of
dat soort dingen.
Zijn handen wassen?
Ja, de handen wassen was wel echt een ding. En ik weet nog dat we op vakantie waren. En pas later wist ik dat hadden we de tent was net opgezet. We waren helemaal naar Frankrijk gereden. En toen moesten we dan 2 dagen later weer verder. Mm. En toen denk ik, waarom gaan we weer weg? Maar blijkbaar stonden we dus onder een boom die heel erg een luizen had. Dat is van dat plakspul. En dat was mijn moeder echt die kon niet slapen van de angst, zeg maar, voor viezigheid. Dat is echt heftig. Je wat jij al zegt, mensen gebruiken het vaak. Oh, heb je smetvrees of zo, weet je. En ja, maakt ook niet. Ik bedoel, dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen als je niet weet wat de consequenties kunnen zijn als dat in een gezin is.
Nou ja, het wordt met heel veel dingen. Kijk, je hebt heel veel mensen die zeggen, die gozer is een beetje autistisch.
Ja, dat is ook best een dingetje.
Of hij heeft echt ADHD. Er worden heel veel van dat soort dingen gewoon misbruikt. Dat kun je eigenlijk echt niet zeggen.
Ja, maar goed, ja, dan worden we ook alweer heel erg netjes aan met de taal. Soms moet je, wil je iets zeggen voor...
Nee, maar voor, ja. Ik ben het helemaal met je eens, ja. dat je soms in spreektaal gewoon een woord gebruikt of dat er ineens iets, ja. oppopt. Maar meer van dat je er niet bewust van bent.
Nee, wat dat kan doen.
Ja. In mijn geval dus met smetvrees, inderdaad, ik zou dat eerder gebruiken als iemand zegt van... Oeh, wacht, vies, er ligt poep op de grond. Zeg je, ja. heb je smetvrees of
Precies.
zo? Maar dat als je dat dus echt hebt, dat gewoon je hele leven beheerst. Ja. Dat vind ik vrij heftig
is
om te horen.
Is wel een dingetje, ja.
Maar jij zegt, er is genetisch. Mm-hmm. Katja die heeft daar dingen van overgenomen? Of
ja, die heeft een beetje dwangdingetjes. Maar daar heeft ze, dat is niet dat ik nu loop te snitchen, hoor. Dat heeft ze erg over uitgelaten. Die heeft daar wel hulp bij. En ik heb zelf wel eens gedacht, want even dom gezegd, niet dom... Weer een oordeel over mezelf. Dat ik wel eens dacht, ben ik dan de dans ontsprongen? Ben ik dan, omdat ik niet zo dat soort dingen in mijn kopje had?
Wat is het meeste wat in de buurt komt van dwang, wat jij hebt in je leven?
Dat ik heel lang soms in rondjes blijf lopen over een bepaalde kwestie.
Als in letterlijk
maak.
Lopen of in gedachten?
Nee, in gedachten. Ja. Als een soort dagenbeduk die van die rondjes... Ja, misschien lees je geen Donald Duck, maar dagenbeduk maakte altijd van die rondjes in zijn tapijt helemaal... omdat hij dan aan het rondlopen was en denken hoe hij de zware jongens moest verslaan. Maar zo loop ik dan in mijn hoofd een beetje zo rond... voordat ik sommige keuzes kan maken. En dan heet het afwegen en wat andere mensen ervan zouden vinden.
Ja. Maar hoe komt dat? Vind je het gewoon lastig om... Hou je te veel rekening met Jan en Alleman voordat je een keuze maakt?
Ja, soms wel en soms dus helemaal niet. Dat is echt heel... soms maak ik weer te veel rekening houden met anderen... en soms misschien weer niet. Ja, het is een beetje lastig om het te zeggen. Ik bedoel, wij spreken... Ik had afgelopen maandag het is een sportgroepje. Ik sport zo waar sinds een aantal maanden. En dat is een groepje die bestond al uit 8 chicks. En daar kon ik bijkomen, het kon tot 10. En toen zei ik op een gegeven moment... maar die vriendin voel ook nog wel. En die ook. En er waren er een paar van hun groepje weggevallen. Dus uiteindelijk zitten in die 10 zit ik met 3 vriendinnen. En er waren 2 vriendinnen heel luidruchtig, maar op een leuke manier. Oké, 18, 19, 20, oké, je kan het. En die andere meiden waren wat rustiger. En dan voel ik me in één keer, het is echt belachelijk wat er dan gebeurt. Dat ik zeg, probeer ik het via een grapje. Wel luidruchtig, hè, mijn vriendinnen. En tegelijkertijd denk ik, ik hoop niet dat ze denken van... Jeetje, Birgit, waarom nemen die meiden mee? Want je neemt het over. En toen zeiden ze van, taking over. En dan denk ik, bedoelen ze dat cynisch? Bedoelen ze dat... Is het gewoon een normaal grapje? En dan ben ik me heel erg druk aan het maken. En dan moet ik hem daarna zeggen tegen die vriendinnen. Bedoel ik niet dat jullie rustiger of stiller hoefden te houden of zo. En dan denk ik...
Maar dan ben je eigenlijk met heel veel mensen tegelijkertijd rekening.
De hele tijd. En dat vind ik echt...
Behalve met jezelf.
Ja, dit valt vast niet onder dwang de rozen, maar gewoon onder een bepaald soort persoonlijkheid. Maar
loop je wel vaak tegenaan in je leven?
Ja, best wel vaak. Dat ik de hele tijd...
Maar ook met je vak is het ook wel lastig.
Ik wil eigenlijk wil ik geen ruzie. Nee. Eigenlijk wil ik de hele tijd, en weer vind ik snel dingen, denk is het een ruzie? Of denk is het niet oké? Is het alles glad strijken.
Maar zet je dan niet snel je eigen principes en dingen die je zelf wilt opzij voor een ander, om een ruzie of een discussie
soms
te voorkomen?
Soms wel. Soms wel. Maar uiteindelijk komt wel mijn principe bovendrijven. Maar dat kan soms dan echt gebeuren door, maar nu wil ik het echt wel zeggen. Terwijl ik het gewoon ook op een rustige manier had kunnen zeggen.
Hoe zit dat in je relatie dan? Want je hebt sinds anderhalf jaar een nieuw vriend. Ja, je hebt daarvoor heel lang een relatie gehad. Was je getrouwd?
Mm-hmm.
Je was getrouwd. Sinds anderhalf jaar weer een nieuwe relatie. Dan kom je eigenlijk weer een nieuw iemand tegen die helemaal opnieuw moet ontdekken.
Ja, dat is wel interessant.
Alle vastigheden die je had in je vorige relatie, die vallen weg. Alles staat weer op nul.
Ja.
Je moet alles weer ontdekken. Wat vindt hij leuk, wat vindt hij niet leuk? Hoe gaan we elkaar om? Hoe lossen we een ruzie op? Welke taken heb je? Want je hebt altijd taken in een relatie onderling. Ja. Hoe was dat om dat weer opnieuw te ontdekken na 15 jaar relatie?
Ja, jeetje, ik zit er middenin nog.
Nog steeds, ja.
Ja, ook gewoon... Nou, wel dat het dus langzamerhand dat je iets meer weet. Oh, zo ga jij erop reageren. En dan waarschijnlijk ga ik dan weer zo erop reageren. En waarschijnlijk jij weer zo. En dan hebben we over 3 minuten een ruzie. Dus als ik misschien nou...
Je voelt hem aankomen.
Niet, ja.
En dan moet Wat zijn dat voor situaties dan?
Hij kan gewoon heel uitgesproken over bepaalde dingen zijn. En soms ook heb ik dan nog niet helemaal door of hij dat gewoon zegt om het te jennen. Of dat hij er echt anders over denkt. Ik kom best wel uit een... mijn bubbel van vrienden is best wel links en creatief. En vrienden aan...
En heel zalvend.
Ja, en vrienden aan zijn kant, zeg maar, die zijn... Ze hebben soms een iets rechtsige denkbeeld. En hij zit daar een beetje soort van... Nou,
hoe uitzicht dat dan? Wat is volgens jou links en rechts? Jouw vrienden aan je eigen kant zijn wat links. En zijn dat mensen die minder snel hun mening doordrukken?
Weet je bent het dus de hele tijd vooral met elkaar eens. Ik heb me de hele tijd met gelijkgezinden omringd. En nu heb ik een keer iemand die zegt, nou, vind ik eigenlijk helemaal niet.
Waar loop jij tegenaan dan met je vriend?
Ja, waar ik tegenaan loop, tegen dat ik sowieso heel snel denk dat iets een ruzie is. En hij vindt het gewoon een woordenwisseling of een uitwisseling van meningen. En, maar hij heeft ook nog zo'n hele basstem. Dat is serieus. Dat is dan snel ik voel me snel aangevallen.
Mm-hmm.
En hij is soms gewoon wat minder genuanceerd in bepaalde dingen zeggen. En later zegt hij, als ik geluk heb, dan zegt hij soms, ja, dat had ik misschien op een andere manier kunnen zeggen. Maar ik, in plaats van dat ik niet gelijk, ik moet leren dus niet gelijk zo gebeten op elk ding te zeggen. Hij zegt, ja, woorden. Ik zeg, ja, maar woorden hebben weerhaken. Ja, weerhaken. jij met je woorden.
Maar jij fietst dat er wat voorzichtiger in allemaal. Jij bent wat meer zelf.
Ja, maar dat is, kom ik weer terug op dat andere. Dat ik dan eigenlijk niet mensen tegen het hoofd wil stoten. Maar als het dan ergens over gaat. Ik bedoel, een vriend van hem die... ik was thuis het boek aan het lezen van De Meeste Mensen Deugen.
Ja.
En die vriend kwam over de vloer en die zei, oh leuk, mag ik hem naar jou lenen? Ik zei, ja, tuurlijk. En toen zei ik daarna van, ja, ik denk dat ik hem volgende week uit heb. Zei, nee, maar een grapje. Ik hoef dat boek niet van die communist. En die maakte een... En hij zei, hoe weet je nou dat hij zo en zo denkt? Hij zegt, ja, hij staat bij me in de klas. En ik weet hoe die denkt. En ik merkte dat ik dan heel erg... happend op die vriend ging. Terwijl ik die echt een super aardige gast vind. En die is mega van alles wat ik heb, deel ik met jou. Maar hij zegt zo, maar waarom val je me zo aan? Ik vind het prima dat jij zo denkt. Dat jij denkt hoe jij denkt. Zeg ik, oh, wat grappig. Dus eigenlijk ben jij veel open-minded meer dan ik.
Ja.
Want ik vind het niet oké dat jij zo denkt.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel voor mezelf een soort van eye-open. Dat ik denk dat ik zo, ik vind het heel oké hoe iedereen denkt. Maar ja, dat hoef ik helemaal niet vaak te denken. Want de meeste mensen in mijn omgeving die denken allemaal zoals ik denk. En als ik dus iemand tegenkom die dan dus inderdaad in mijn ogen rechtser is over bepaalde dingen. En dan denk ik, wat ben je een eikel? Terwijl hij denkt niet bij mij, wat ben je een eikel? Denk alleen ook, ben het niet met je eens.
Probeer veel mensen te overtuigen van jouw...
Linksheid?
Nou, opvattingen van de wereld. Stel je voor dat wij een discussie krijgen over iets waar jij het heel erg mee...
Ik zou wel proberen als
maak jij je echt hard voor? Ben je bijvoorbeeld heel erg bezig met klimaat?
Ik vind soms dat ik me te weinig ergens hard voor maak. En dat ik maar een beetje me afzijdig soms juist hou. Omdat ik vind dat ik echt wel heel goed beslagen ten ijs moet komen om iemand te kunnen overtuigen. Omdat ik anders dan... Ik heb ook wel eens dat ik in een gesprek zit. En dan zegt iemand iets en ik voel aan alles van... Ik ben het er niet mee eens. En ik probeer de woorden voor te vinden. En ik denk, ik durf hem niet aan te gaan. Omdat ik nu eigenlijk met een paar uur zou moeten terugtrekken. Het op papier zou moeten zetten. En dan... zou ik goed beslagen in ijs kunnen komen. Maar ik weet dan, ik voel aan alles... Oh, dan ga ik zeg maar verliezen. Terwijl ik vind dat ik eigenlijk alles in me heb zitten om het te winnen. Het gaat er niet om het winnen, maar inderdaad wel het overtuigen.
Maar er zijn zoveel complexe onderwerpen waar... als je daar een discussie over hebt, er is vaak niet... Een eenduidig antwoord of zo.
Is het ook.
Je moet ook heel veel argumenten hebben om iemand aan de andere kant te overtuigen van je gelijk. En daarbij komt ook nog dat diegene aan de andere kant ook vindt die gelijk heeft.
True.
Dus die zoekt weer argument om jou te overtuigen. Ja. Dus in sommige gevallen, tenminste dat vind ik, moet je elkaar niet altijd willen overtuigen.
Nee,
en gewoon zeggen
klopt.
Van, we hebben andere opvattingen.
En daar is mijn vriend dus echt beter in. Die is dus van, ja, we hoeven het toch niet over eens te zijn. Terwijl ik vind het heel fijn om het over eens te zijn, want dat voelt veilig. En als ik dan niet over eens ben, dan denk ik van, hoe kan ik nou verliefd zijn op iemand die zo of zo denkt daarover?
Denk je dat er überhaupt nog aan een politieke kleur te hangen is? Denk je dat linkse mensen over het algemeen rechtse mensen sneller willen overtuigen? Of denk je dat dat wel 50-50 is? Dat dat gelijk is?
Oeh, ik denk dat echt heel erg aan de persoonlijkheid ligt. Denk ik. Hoe denk jij daarover?
Nee, ik denk dat dat gelijk is. Want je gelooft in je eigen gelijk. Of je nou aan de rechterkant van het spectrum zit of aan de linkerkant.
Ja.
Je probeert iemand altijd te overtuigen van het feit dat jij... Je hebt een beeld van de wereld en hoe je zaken ziet. En nou, dat is in jouw optiek dan de enige
waarheid.
Zeg
het, ja, precies. Ik zei ook tegen mijn zoontje. Ik bedoel, in de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers de vijand. Maar de Duitsers zeiden dat wij de vijand waren.
Nou ja, maar, nee, maar je lacht. Maar,
ja, maar het is toch zo?
Het is natuurlijk wel een feit dat ja. Op het moment dat jij daar van de staatspropaganda de hele dag te horen krijgt dat de vijand daar en daar zit. Ja, dan geloof je dat op een gegeven moment.
Ja.
Dus het is ook niet zo gek. Ja, iedereen heeft zijn eigen denkraam.
Ja, natuurlijk. Nu ik dat dan gezegd heb, denk ik van, oh, zei ik het dan? Wat er nu in mijn hoofd omgaat, is zei ik het wel goed? Want natuurlijk, je kan niet in je eentje een vijand hebben, want je bent altijd vijanden staan tegenover elkaar. Dus het klopt niet helemaal wat ik zei net.
Wat
ik zei, de Nederlanders zijn van de Duitsers en de vijand. En de Duitsers en de Nederlanders is de vijand. Maar ja, logisch, want je hebt er altijd twee ogen tegenover elkaar. Maak ik mezelf niet echt duidelijk nu.
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Dat je altijd, je hebt altijd twee vijanden. Die vinden allebei dat ze gelijk hebben. Om aan te sluiten op ons verhaal.
Ja.
En daarvoor zijn ze vijanden.
Nee, precies.
Want die willen elkaar overtuigen. En daarvoor val ik jouw landje binnen.
Ja, precies.
Landje pik. Ja, nee, dat klopt. Dus maar dat zie je nu toch sowieso in de wereld heel erg gebeuren. Dat mijn gelijk is het gelijk en er bestaat niks anders. Althans, dat is mijn gevoel.
Er is inderdaad gewoon weinig ruimte voor rustig met elkaar praten. Nou, dat is wat ik je zei. En dan komen we toch weer heel even op het C-woord.
Mm.
maar dat ik had ook vanochtend een post gedaan over dat ik het bepaalde maatregelen niet begreep. Van 30 mensen mogen wel binnen bootcamp, maar ze mogen met z'n vieren bootcampen. En dat je dan gelijk mensen zegt, ja, dat het in plaats van dat mensen zeggen, oh, of het gesprek gewoon rustig aangaan.
Ja.
Het gaat van, ja, van hoe kan je zo dom zijn en koop een mondkapje om je meningen te filteren.
Doe lekker een melpamper op of een smoeluier. En hou je mening lekker voor je, Birgit. Wat denk je wel niet? Jij wat mag zeggen over het coronavirus? Je moet eens 15 dagen meelopen in de zorg.
True. Ja, nee, zoiets. Zulke dingen krijg je. Ja, je herkent het natuurlijk.
Ja,
dan op het moment dat ik erop ging reageren, wat ik eigenlijk dan toch dus ga doen, omdat ik het eigenlijk wil ik de angel eruit trekken. Want ik vind het zo irritant. Ik ken die hele andere persoon niet die aan die andere kant dat heeft ingetikt. En ik had ook niet op accepteren kunnen drukken in mijn DM. En toch wil ik het dan, omdat ik niet meer wil dat diegene mij stom vindt. En ik wil graag het gesprek ook gewoon normaal hebben gehad.
Dus je bent een wildvreemd persoon die je niet kent, ben je op dat moment het overtuigen van het feit dat je niet stom bent.
True.
Dus heel veel energie voor iets waar je heel weinig aan hebt.
Wat ik wel heel fijn vond, toch, is dat hij zeg maar na twee keer heen en weer appen zei, excuses dat ik zo fel op je reageerde.
Ja.
Maar ik dacht ook van, nou, Beert, dit moet je niet te vaak doen. Want inderdaad, ik kan beter gewoon met mijn zus bellen of zo. En kijken
maar ik
met
snap het wel, hè? Ik snap het wel. Ik zeg het nu heel stoer tegen je. Maar ik snap het wel. Het is ook menselijk, denk ik, om dat te willen. Maar
nee, maar omdat jij zei van of we dat er weinig plek is voor gewoon gesprek. En op dat moment had ik even een gewoon gesprek eigenlijk. In plaats van, ik zei dit. Hij zei, terwijl ik dan eigenlijk wil aangaan van, maar ik denk dit. Oh ja, maar dat, dus er wordt even gestopt met schreeuwen.
Ja, nee, maar
er wordt gewoon heel veel geschreeuwd.
En dat geeft daarna ook wel een soort opluchting, een goed gevoel.
Ja, zeker. Maar ik moet niet nog op al die andere shit gaan reageren, want dat kost te veel energie.
Nee, het zou echt een tip van mij. Maak je er niet te druk om. En probeer ook niet in de veronderstelling te leven dat je de hele wereld kunt overtuigen. Maar het zou wel fijn zijn als het debat op een normale...
Nee.
Ja, als het lukt. Maar ik ga het toch proberen. Iedereen moet denken zoals Birgit. Nee, want ik probeer ook het onderwerp. Ja, het is misschien lastig voor jou, maar ik heb het in deze podcast al best wel vaak gehad over discussies en de wereld waar we in leven met social media en gesprekken die daarop op plaatsvinden en dat er eigenlijk weinig ruimte is voor een debat en respect voor elkaars mening. Dus ik probeer dat ook weer een beetje te vermijden.
Helemaal goed. Waar gaan we het over hebben? Vlinders? Lievelingskleur?
Ik probeer ieder onderwerp te vermijden met jou. Nee, zo is het helemaal. Ik maak het je heel moeilijk. Nee, waar ik wel benieuwd naar ben is, ik moest ineens denken, jij... Eigenlijk zeg je dat je in deze relatie krijg je een soort leermomentje, toch? Dat je,
zeker.
Je denkt, nou, ik heb misschien wat snel in mijn aannames, of ik dacht dat ik zo en zo in de wedstrijd stond, maar blijkbaar ben ik helemaal niet zo. Ik zat laatst met een vriend in gesprek over dat we terugdachten aan het moment dat we een jaar of 18 waren. En hoeveel je dan eigenlijk nog verandert sinds je 18e. Toen hadden we het een beetje over, nou, dat zullen we voornamelijk... Je wordt wat volwassener, je krijgt meer levenservaring, je wordt wat rustiger, je denkt misschien wat langer na over bepaalde dingen, wat minder impulsen. Maar aan de andere kant van, ja, weet je wel, wat... Ik denk wel dat het geraamte er al op een gegeven moment wel al rond je 18e staat. En dat je gewoon wat meer leert je te gedragen in de maatschappij of zo. Hoe kijk jij daarnaar?
Oh ja.
Hoe kijk jij naar de Birgit van toen je 18 was en de Birgit van nu?
Want toen ik 18 was, zat ik volgens mij in eindexamenklas, denk ik, 6 VWO, denk ik.
Want waar je het net over had, nog even om snel nog erin te springen, is eigenlijk bijna een soort van kinderlijk momentje zo van, oh, zie je, ik dacht dat ik mezelf heel goed kende, maar eigenlijk dus niet.
Ja.
Dus het maakt niet uit hoe oud je bent. Op iedere leeftijd kun je nog iets over jezelf leren.
Ja, dat vond ik wel heel... Dat vond ik ontzettend leerzaam. En ook vooral, ik kan het natuurlijk ook gewoon zien. Sowieso is het zien, vind ik al echt een meerwaarde. Dat het je lukt om dus van afstand eventjes naar je eigen gedrag te kijken.
Ja.
Maar dat dan ook nog iets mee doen is natuurlijk een tweede. Ik hoop dat ik dat wel af en toe doe. Maar dat lukt echt zeker niet allemaal. Want dat andere gedrag is vaak zo door herhaling in je lichaam geprogrammeerd. Weet je, dat is echt super moeilijk om dat te veranderen. Weet
wat je, vind je echt vervelend aan jezelf?
Dat ik heel vaak op dingen dan terug moet komen die dan voor de ander al misschien zijn afgesloten. Dat is meer een man-vrouw ding ook wel, ja. Misschien. Ja, dus dat ik dan hebben we het over gehad en dan... Ja, maar toch nog heel eventjes daarover. Dat, for real.
Dus waarom? Onzekerheid. Dan
ja,
wil je
omdat
gewoon...
ik wil eigenlijk zeker weten, are we okay? Kan ik het afvinken? Is dit niet meer iets dat tussen ons speelt of zo? En dat heeft toch echt wat dus dan te maken met dat ik wil dat er geen ruis of iets tussenin zit. En als je dat maakt, denk ik...
Komt wel ergens vandaan vaak.
Ja, vast wel. Ja, ik kan het met mijn psycholoog over hebben. Het heeft vast allemaal te maken met...
Heb je een psycholoog?
Ik heb wel een psycholoog, ja.
Psycholoog.
Ja, toen ik uit elkaar ging, toen was er toch wel flink wat dingetjes in mijn koppie. Maar goed, het is wel fijn om dan met mensen over te praten. Ik ben natuurlijk uit elkaar gegaan en een zoontje had ik toen van... Die is nu 11.
Mm-hmm.
En daar komt van flink wat verdriet en schuldgevoel. Ja. Gewoon over als je uit elkaar gaat. En je kind heeft dan gescheiden ouders.
Hoe is dat nu?
Ja, dat doen we wel echt heel erg goed.
Zijn jullie bevriend?
Ik hou heel veel van hem. Ja, ja. En hij houdt van mij. Dus we zijn niet bevriend nu dat we... Als in dat we nog met heel veel met elkaar afspreken... om dingen te doen met z'n tweetjes. Maar wel één keer in de zoveel tijd met z'n drietjes gaan we even wat doen. En ik kom bij hem thuis. Hij komt bij mij thuis.
Je gooi geen fase naar elkaar.
Zeker, nee, nooit gedaan. Nee. Dus dat is ook mega belangrijk. Ik snap ook niet dat mensen die scheiden niet nooit...
Wat vond je er zo moeilijk aan buiten het feit dat het een hoop verdriet oplevert... omdat je misschien een plaatje in je hoofd had waar je samen oud wordt en je kind opvoedt? Wat was het moeilijkste aan...
Dat ik mijn kind de helft van de tijd zie.
Ja. Ja, dus gewoon eigenlijk de situatie die er dan ontstaat.
Ja, dus dat vind dat los van het feit inderdaad dat het niet is wat je had gehoopt al die jaren. Of wat in ieder geval je intentie was.
Had je er wel vrede mee dat jullie uit elkaar gingen?
Ja, dat was wel voor ons beiden onderaan de streep van... Ik denk dat we hier uiteindelijk allebei gelukkiger van worden. Ja. Maar je kan niet de consequentie nog overzien van hoe gaat het voelen als je kind gewoon de helft van de tijd dat is echt fucking intens. Dat is echt mijn grootste verdriet in mijn leven. Net toen jij de vraag stelde, toen zei ik van binnen tegen mezelf, niet huilen.
Ik zag het.
Ja.
Ja. Ja, we kunnen een ander onderwerp. Ik vind het wel mooi eigenlijk, een onderwerp. Ik heb zelf ook gescheiden ouders.
Hoe oud was jij toen ze
17.
En heb je... Je woonde toen nog wel thuis?
Ja, het ging niet zo goed met mijn vader, zeg maar. Ik snapte heel goed dat mijn moeder van mijn vader wilde scheiden. Mijn vader was, voordat we gingen scheiden, al dik 5-6 jaar alcoholist. Dus daar is heel veel gebeurd. Ja. Dus ja, weet je, dat was nog net niet dat mijn broer en ik tegen mijn moeder zeiden van... Mam, kies voor jezelf. Ja. Kies voor je eigen geluk. Hier is geen houden aan. Dus voor ons was dat eigenlijk destijds meer een soort opluchting.
Ja.
Van oké, weet je wel, er is wat druk... Van de gezinssituatie af.
En bleef je toen bij je moeder wonen?
Ja. Want mijn vader
ook niet voor je zorgen toen?
Nee.
En hoe is het met hem nu? Als ik
niet goed. Mijn vader is overleden toen.
Ook daardoor?
Uiteindelijk aan een hersenbloeding, maar...
Zijn lichaam was niet gezond.
Nee. Ja, je weet het nooit 100% zeker of het ook gebeurd was als hij gezond had geleefd.
Ja.
Maar ik denk niet dat het dan had gebeurd.
Ja, je hebt natuurlijk zoveel verschillende scheidingen. Ik bedoel, jouw moeder is ook waanzinnig veel verdriet. Want dat is nooit de man waar ze mee getrouwd is geweest op dat moment. En ik denk dat je ook heel lang... Tenminste, om daar zo te praten voor je moeder.
Hoe bedoel je? Wat zei je?
Ik denk dat je moeder los van het waarschijnlijk... dat dat voor haar ook opluchting kiezen voor een rustige omgeving. Mm. Ik denk dat 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 het altijd mega veel verdriet is. En dat er ook achter die boosheid bijvoorbeeld van vechtscheiding, daar zit, dat zit verdriet. Dat zit altijd verdriet.
Maar denk jij niet juist ook doordat dat... kijk, ik vind wel, je moet altijd je eigen geluk achterna gaan. En ik geloof dat er nu heel veel mensen van een bepaalde leeftijd bij elkaar zijn en eigenlijk bij elkaar blijven om praktische redenen.
Ja, nee, die zijn er zeker ook.
En dat vind ik ook wel heftig, want dan denk ik wel eens van ja, dan blijf je bij elkaar omdat je samen een koophuis hebt of dat je kinderen hebt. Maar die kinderen willen uiteindelijk ook gewoon gelukkige ouders zien.
Nee, zeker.
En als je gelukkiger bent zonder elkaar, dan denk ik dat dat uiteindelijk altijd de beste keuze is.
Ja, dat snap ik ook. Ja, het is meer, dat we hadden ook nooit thuis ook ruzies. Het was meer gewoon twee eilandjes op een gegeven moment geworden.
Ja, maar dat voel je als kind, hè?
Ja.
En nu voelt je kind wel dat jij weer gelukkig bent met een nieuwe man. En die ziet moeder stralen. En ja, dat is heel veel waard.
Nee, dat is ook heel veel waard. En dat is ook zeker heel veel waard. En het is heel mooi, wat ik jou hoor zeggen... is ook wat mijn vriend ook inderdaad heel vaak zegt, weet je, op momenten dat ik verdrietig ben.
Ja.
Kijk aan de positieve kanten. Maar dat, nee, dat die bestaan er ook, maar die staan gewoon naast het verdriet dat je wel zo kan hebben van dat je denkt, oh, weet je, ja.
Maar wat voel je dan? Voel je gewoon alsof je
mijn zoontje die zegt, want hij wil altijd als ik bij hem ga liggen 's avonds, zegt hij, blijf even bij me liggen, en dan ga ik bij hem liggen, en toen. Was het al 9:30, toen ging ze bed uit. En toen zei ik van, nu ga ik eventjes even een theetje drinken op de bank.
Ja.
Nee, niet me verlaten. En zei ik, oh, cheek. Ja. En ga heel, 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 heel dramatisch dan. Ik zou je nooit verlaten. Toen keek hij me aan en zei, dat is niet waar. Dat heb je wel eens gedaan toen je ging scheiden. En dan
krijg je enorm schuldgevoel.
Nou, mega. Ja. En heb ik het er wel met hem over. En dan, ja. En...
Maar kinderen weten zelf vaak niet wat de impact is van de dingen die ze zeggen.
Ja, maar hij mag alles zeggen. Ja. En ik was ook verdrietig. Ik heb hem ook laten zien. Ik laat hem ook mijn tranen zien. En hij mag zijn tranen altijd laten zien. Dus daar zijn we daar heel open in. Maar het is gewoon, dat zijn de momenten dat je denkt, oh, fuck.
Ja.
Ja, en dan zit ik wel een paar dagjes in een flink dipje.
Snap ik wel, ja. Ja. Gek, want hoe oud is Chico?
Hij is 11.
Hij is 11.
Ja.
Ja, ik kan me er nu nog niks bij voorstellen, omdat ik zelf nog geen kinderen heb. Maar kijk, ik wil wel heel graag kinderen. Dus als het me gegund is, dan is er straks een wezentje op aarde dat zoveel impact heeft op jouw gevoelens en
mega,
emoties.
Alles. En hij moet, de kind moet ook maar flexibel zijn en met meegaan wat die ouders beslissen. Ik bedoel, wij hebben voor hem besloten dat hij nu twee huizen heeft en dat hij ene week daar, ene week daar, andere week daar, andere week daar. Weet je, dat hebben wij voor hem gekozen. Nou, we hadden trouwens een andere verdeling, maar toen gaf hij al na een paar weken aan van, nee, ik wil gewoon een week op, week af. Ik vind het veel te onrustig. En dat vond ik heel heftig, want ik dacht, Jezus Christus, een week niet. Maar goed, ik dacht ook, als hij dit vraagt, dan moeten we daar ook gewoon naar luisteren.
Ja. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je dan helemaal in de knoop komt
met
allerlei gevoelens.
Ja.
Maar goed, het is wel oprecht een feit dat het voor hem uiteindelijk het beste is als die ouders,
uiteindelijk
zijn
wel.
Ouders
gelukkig
zijn.
Zeker, en hij krijgt nu, ik bedoel, mijn ex die heeft nu een leuke, lieve vriendin. En ik heb een hele leuke vriend.
Ja.
Dus hij ziet ons wel inderdaad vrolijk. Dus dat is wel belangrijk. En gelukkig ook normaal met elkaar om.
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja.
Hoe is je nieuwe vriend met je zoon?
Heel leuk.
Ja?
Ja, echt heel leuk. Ja, en want hij ziet dingen soms al eerder.
Heeft jouw nieuwe vriend... hoe heet je vriend trouwens?
Mijn vriend heet Sander.
Ja, Sander.
Sander.
Praat makkelijker. Heeft Sander ook al kinderen of niet?
Nee, nee, nee. Nee.
Dus hij, hoe was het voor hem om ineens dan stiefpapa te worden?
Ja, dus dat is natuurlijk best heftig.
Ja.
In één keer dan kom je op je 33ste heb je in één keer een kindje van 10... Wat niet een babytje is, maar gewoon een gastje al, weet je. Maar gelukkig, hij was al gelijk heel lief en relaxed en leuk met elkaar. Maar het grappige is dat Sander heeft redelijk sneller door. Het komt natuurlijk ook omdat hij van een afstand staat. Op welk moment Chico iets zegt om mij te manipuleren. Terwijl ik voel het dan gelijk en zeg, dat heb je toch wel door dat hij het hierdoor zegt. Maar dat heb ik dan niet gelijk door. Maar hij heeft die emotionele afstand. Dus
ja,
hij kan dat veel beter inschatten. En ook,
moeders zien dat niet, willen het niet zien.
Hij is ook al veel eerder van, jij moet daar strenger zijn, dat en dat en dat. Omdat hij dat op school werd elke dag eruit gestuurd. Omdat hij erover doorheen zat te kletsen en een beetje bij de hand zat te doen. Al een half jaar geleden zei hij, je moet gewoon veel strenger zijn. Ik dacht, weet jij er nou van? En nu zijn we afgelopen maand heel streng geweest. Allemaal dingen met consequenties, kamerarrest en alles. Als een fucking blad aan een boom is gedrag op school.
Ja.
En dan zeg mijn vriend, in plaats van dat Sander dan zegt van... Fijn man, zei hij. Told you so. Ja. Dat je denkt, nou, dat mag hij van mij ook wel zeggen. Maar het is wel grappig, als je zo'n afstand hebt, dan kan je gewoon beter daarnaar kijken. Ik bedoel, ja, toch wel iets met, aan de ene kant beste stuurlijn staan dan wel, maar ook, dat is dan weer het negatief gezien. Je kan gewoon van een afstand beter naar zo'n situatie kijken.
Tuurlijk, en hij kijkt er veel objectiever naar.
Zeker, ik word gelijk geraakt door elke opmerking. En hij precies. Denkt,
ja, hij ziet gewoon het gedrag. Hij ja. Analyseert puur het gedrag.
Ja. Ja.
Zonder dat hij dan
moet
denkt,
je voorstellen nu, jij bedoel, jij bent 30. Heb je nu inderdaad dat je vriendin al een kindje had van 8?
Ja.
Een veentje die heel goed gebekt is.
Ja, het lijkt me een bijzondere situatie. Ja.
Is leuk, en maar het is ook soms dat je denkt,
ja. Ja, ook omdat zijn karakter al een beetje gevormd is.
Ja, best.
En je het daar gewoon maar mee moet doen.
Ja.
Hè, want als je op een gegeven moment zelf een kind hebt, dat je helemaal vanaf
het
begin af aan opvoedt.
Is totaal anders.
Dan weet je goed dat jij deels verantwoordelijk bent ook voor hoe je kind zich gedraagt. Ik zeg deels, want sommige dingen kun je volgens mij helemaal niet sturen als ouder. Nee. Je hebt gewoon ook zoiets als een karakter van een kind. En dat groeit gewoon mee en dat gaat hij zelf ontwikkelen. En dan kan je lullen of roepen wat je wil, maar dat verandert niet. Dat moet je ook niet willen veranderen, denk ik. Maar ja, lijkt me wel lastig.
Ja, maar het is ook wel... Hij heeft nu ook weer de rijkdom dat hij allemaal andere zienswijze, wat hij hoort nu voor het eerst, hoort hij ook van die andere dingen nu van tussen haakjes rechtsere, of in ieder geval niet links creatieve dingen, hoort hij ook vanuit Sander nu. En dan zegt hij, mam, dat jij iets anders denkt, is dat niet, dat is niet de waarheid. Oké, wijsneus, je hebt gelijk.
Ja.
Ja,
maar het is heel goed, denk ik. Want kijk, als jij je kind opvoedt samen met je man, of in het geval van een man samen met je vrouw, dan, ja, dan is dat ook wel een beetje de belevingswereld waarin je kind opgroeit.
Ja.
En nu is die belevingswereld veel groter,
ja.
Veel, veel ruimer en krijgt die verschillende perspectieven.
Ja, want ik had ook inderdaad bijvoorbeeld die Omroep Zwart die dan op werd wordt gericht, of wat op willen richten, weet ik wat. En dan zag ik inderdaad een post van mijn ex van, ja, wel, Omroep Zwart, ik ben erbij en ik doe mee. En dan hoor ik mijn vriend daar iets meer van, ja, waarom noemen ze het zwart? Ik bedoel, als je dan gaat over inclusiviteit, waarom? En dan zegt hij bepaalde dingen en dan gaat dan Chico daar heel erg mee. Van, waarom doen ze dat? En dan zei ik, oké, ik vind het prima dat jullie dit gesprek hebben. Hartstikke goed. Maar heb het er ook thuis even met je vader over. Want dan hoor je de andere kant, hoe hij erin staat.
Ja, ja.
En dat was voor mij echt een super winstmoment. Omdat ik dan dus niet ging tegen hun inging. Omdat ik dacht van, oké, dit mag er dus ook bestaan. En ik hoef dus niet met mijn linkse scepter te zwaaien dat het allemaal weer gaat zoals,
ja.
Zoals ik het denk.
Nee, maar je kneedt je kind onbewust natuurlijk.
Ja,
gewoon.
Zeker.
Met je eigen opvatting en je gedachten. En uiteindelijk
papegaaien, joh, ook.
Ja, je kind is een soort oliebol die gekneed wordt door zijn ouders. Ja. En de krenten zijn een stukje, die krenten stop jij erin. Hier, een beetje van dit, een beetje van dat.
Ja.
Ik vind het wel, het is denk ik heel modern en ook wel een verrijking op langere termijn. En zolang die jou gelukkig ziet en zijn vader gelukkig ging, die praten niet slecht over elkaar, hebben geen ruzie, denk ik, dat die daar op ten duur niet zo heel veel last van ondervindt.
Ik hoop het.
Volgens mij ben je een hele lieve moeder.
Hoop ik. Ja, nou, denk ik ook wel.
Nou, dat weet ik wel zeker.
Ja, iets te beschermend soms.
Ja.
Denk ik.
Nou ja, daar kom je nog op terug als hij 16 is. Met een wheelie op zijn scooter, met een bloem in zijn mond door de straat gaat. Dag maar.
Ja, precies.
Die fase krijg je ook. Was jij als puber eigenlijk?
Oh ja, ik was best wel een beetje ik was niet zo van de ik was niet zo heel erg van de grenzen opzoeken. Ik denk dat voor een gedeelte ook gewoon in me zit dat ik niet per se zo ben. En ook wel omdat ik op een gegeven moment zag dat Kat dat wel deed. En ik zag wat dat thuis voor een onrust teweegbracht bij mijn ouders. En dat ik dan daar nog iets verantwoordelijker van werd. En mijn zus noemde dan ook wel eens Jaapie Krekel. Weet je. Je bent altijd weet je, het geweten van Pinocchio.
Minder de grens opzoeken.
Ja, maar dat kan denk ik ook wel. Ja, dat is en zowel ook in elkaar zit en ook wel dus het willen, niet onrust willen veroorzaken. Het goed willen houden, sussen.
Ja, maar omdat Katja op dat gebied.
Die was als eerste voorop in de.
Experimenteren,
ja,
feesten.
Of dan, ja, maar toen had ze nog geen mobiele telefoon. In een galaxy far away. En dan was het echt van, ja, ik ben bij Mirjam, doei. En dan denken je ouders ook, waar woont Mirjam? Dan denk ik, kom morgen terug.
Wie is Mirjam? Ja. Nooit gezien.
Dus dan Ja, dan hoorde je wel van... ja, papa die heeft tot 2 uur beneden bij de telefoon gezeten.
Oh, ja, dat was in die tijd. Kan je helemaal niet voorstellen.
Nee. Ja.
Hey, maar hoe was het sowieso voor jouw ouders dan... om 2 dochters te hebben die allebei bekend werden... en in de schijnwerpen stonden? Hoe was dat voor jouw ouders? Er wordt veel over jullie geschreven. En
ja, ik denk dat... ik heb dat eigenlijk niet vaak... zo met mijn ouders daar zo over gehad. Wel wat ik natuurlijk gewoon zelf meemaak of zie... Kijk, het lastige is, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ik weet niet hoe het voor ze was geweest als we allebei recht hadden gezeten of allebei kapster waren geworden of zo, weet je. Dat weet ik ook, dat weet ik niet.
Het moeilijk wel eens?
Nou ja, wel op momenten toch met heel veel meningen. Mm. Kijk, je wordt natuurlijk overladen. Als iemand dan zegt, wij spreken, nou Chico is wel een lastig jongetje. Als ze dat dan zouden zeggen. Dat is dan nog peanuts vergeleken met de dingen die natuurlijk ook over kat soms werden gezegd, weet je.
Ja.
Dan moesten mijn ouders, die lazen natuurlijk wel al die shit ook over.
Lazen ze
je
dat
kind.
Wel?
Ja, dat komt. Al lees je het niet, dan zegt de buurvrouw het wel. Heb je gehoord wat ze geschreven hebben over je dochter?
Het ga je naar de kapper en dan ligt er zo'n blad.
Ja, bij wijze van spreken, weet je. Dus ik denk wel dat dat soms wel pittig voor ze is geweest. Maar ze zijn altijd in alles mega steunend geweest. Als het zo speelde ik in Sittard, er stonden mijn vader en mijn moeder in een leren jekkie vooraan... Dan altijd wel bij een van de zoveel optredens te kijken.
Ach.
1 keer in een paar maanden.
Ja. Leuk. Dus op zich was je, totdat je bekend werd, was je redelijk rustig. Je bent niet per se een hele lastige puber geweest.
Nee, eigenlijk niet.
Die stempel kreeg Katja lekker. Die heeft dat weg, die heeft dat pad bewandeld. Ja. Hoe denk je dan nu over... Chico is 11, toch?
Ja.
3, 4 jaar. Dan begin je met die puber.
Ja, ik vind het wel lastig, omdat ik wel denk zo... Want mijn ex, was zijn vader, die was ook niet echt een mega lastige puber. Die is heel erg van het skaten. En Chico is ook heel erg een skater.
Dus nu zeg je tegen Sander... jij gaat niet die laatste 3 jaar voordat hij gaat puberen... hem nog helemaal beïnvloeden.
Nou ja, bij wijze van spreken. Want hij wordt inderdaad wel... Sinds Sander in mijn leven is... word ik regelmatig geprankt en zo. En eieren op mijn hoofd of whatever ze allemaal aan het doen zijn.
Ja.
Maar dat is gewoon leuk en gezellig. Maar inderdaad, soms is mijn zoontje wel naar zo'n skatepark. En dan, die is al aan het blowen. En ik heb wel iets voor me kon draaien. Ik zo, draaien? Ja, dat kon ik best. En dan ben ik gelijk. Ik zeg, hoe kan je dat nou? Ik heb er jaren over gedaan. Dat lukte me nog niet.
Ik kan het nog steeds niet.
Ja. Maar dan denk je ook. Ja, en dan hoor ik mezelf zeggen... ja, ik hoop niet dat je gaat blowen, hoor. Laten. Oh ja, nee. Heb jij dan wel eens gebloot? Ja, zeg ik. Dan heel... ja, kut, wat moet ik zeggen dan? Ja, natuurlijk heb ik wel eens gebloot, weet je. Ik zeg, ja wel, maar het is echt niet goed voor je, hoor. Nee, maar dan ga ik ook... ik denk wel dat ik het een keertje ooit ga proberen. Ik zeg, ja, dat snap ik wel. Maar ik denk, ik hoop dat hij... gewoon blijft doen wat hij zelf wil doen. En natuurlijk ga je altijd dingen doen omdat iemand anders het ook doet. Maar ik hoop toch wel dat hij redelijk bij zichzelf blijft. En dat hij het ook in het groepje mag horen. Terwijl hij het zelf misschien, wij spreken, niet zou willen blowen. Of heel veel gaan willen zuipen. Maar het gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Man.
Alles wat je niet hoopt gaat gebeuren.
Ja.
Ik denk dat je daar gewoon op moet instellen.
Ja.
Als ik zie wat ik in mijn jeugd allemaal geflikt heb. En vooral mijn puberteit.
Ja.
Echt, dat wilde mijn moeder echt niet. Echt niet. En ik wilde het misschien zelf niet eens. Maar ik heb het toch allemaal gedaan. Weet je, ik heb gewoon echt wel...
Je bent gewoon zo bang dat je kind... dat je kind gaat lopen, ben je bang dat hij valt.
Ja, maar met stomme dingen als vuurwerk toen wij jong waren. 12, 13. Wij gooiden gewoon allemaal nitraten en vlinderbommen naar elkaar. Terwijl iedereen gewoon met een jas met een capuchon liep. Ja, het is allemaal goed gegaan. Maar natuurlijk denk ik ook... ja, ik krijg dadelijk ook zo'n baldadig ventje.
Ja.
Of misschien wel een baldadig meisje.
Hoe ga je daarmee om? Als je zo voor 12 met een nitraatbom naar buiten ziet gaan in zijn nylonjasje.
Snap je? Dus
hoe ga jij hiermee om?
Dat moet je niet doen, gek. Ik ben helemaal gek geworden. En dan zie ik mezelf ineens in dat nylonjasje ernaast staan. Maar als je
dan zegt, jammer pa, ik heb nou een keertje die podcast geluisterd.
Ja.
En dan zei je dat je het ook deed.
Ja, dan verwijder ik deze gewoon. Over 12 jaar staat deze niet meer online, dat kan ik je wel zeggen. Nee, maar ik heb alles geflikt, weet je. Opgepakt door de politie. Ik heb feesten. Ik heb heel veel geëxperimenteerd met drugs en noem het allemaal maar op. En maar dat is toch allemaal goed gekomen. En dat heeft allemaal wel weer een rol en een functie gehad. En... maar dat heeft mijn moeder me nooit gezegd van... ga dat eens doen of zo, weet je. Dus meer van, je kunt roepen wat je wil. Uiteindelijk ga je toch gewoon je eigen pad. En je leert op een gegeven moment echt wel... naarmate je volwassen wordt van... nou, dit is zinvol en dit is niet zinvol. En als je maar gewoon de basis... ik denk gewoon vooral normen en waarden. En Wees lief voor mensen om je heen. Wees dankbaar en zorg voor de mensen om je heen. En als je dat soort basisbegrippen of...
Nee, dat is het allerbelangrijkste om mee te geven. En dan hoop je maar dat je zelf een redelijk oké keuzes maakt daarin, ja. Toch? Dat is het echt wel.
Maar ik heb het nodig gehad. Ik heb altijd prikkels nodig gehad om... Ik heb dat nu nog steeds.
Had jij het predicaat stempel AD?
Ja, joh, ik heb alle stempels gehad. Tegen mij zeiden ze van...
Kreeg je dan ook pillen?
Nee, want dat wilden mijn ouders niet. Mijn vader ook niet, hoor. Die zei altijd, nee joh, gek. Je bent gewoon gezond. En je bent gewoon fit. Maar we gaan je niet aan de pillen stoppen. Ik had vrienden die echt van die ADHD-pillen kregen. Die gewoon echt een soort zombie in de woonkamer zaten dan als ze dat op hadden. Ik vond het echt heftig.
Maar voor iemand die dat heeft, zit je super stil.
Ja, maar ik denk ook niet...
Focus dan te maken.
Ja, maar wanneer heb je ADHD tegenwoordig?
Ja, weet ik het.
Op basis van wat testen ze dat? Kijk, ik denk... Het gewoon drukkere kinderen en energiekere kinderen. En ik geloof al dat ADHD bestaat. En dat sommige kinderen misschien wel echt heel veel aan die medicijnen hebben. Maar ik ben er zelf geen voorstander van.
Nou, wat gewoon kloten is dat als je ouder wordt en van school af bent... dan maakt het heel vaak niet zoveel uit. Omdat je zelf je pad kiest en wat past bij mij... en wat past bij mijn gedrag en bij mijn persoonlijkheid. Maar dus op school wordt dat dus de hele tijd zo eruit gehaald. Omdat dus dat die persoonlijkheid, die stuit het zeg maar door de klas. En dat is vervelend in de groep. En je moet meegaan in de groep. En daarom wordt gezegd, ja, die is wel vervelend. Die moet zijn wiebelkussen hebben, nee, weet je. Dit, ja. En dan, misschien moet je maar eventjes gaan praten met de intern begeleider van school. Want het is toch wel heel erg druk en heel impulsief, weet je. Ik moest op school komen omdat Chico geplast had in de vijver tijdens de pauze. En toen ging het protocol grensoverschrijdend gedrag in.
Terwijl ik denk, ja, die vijver was misschien bijna uitgedroogd, weet je. Hij heeft gewoon gedacht.
Ik moest ook eerst gniffelen een beetje. Toen dacht ik van, ja, jeetje, maar ja, als hij gewoon met vrienden buiten was gaan spelen, was het oké. Maar dat kan dan dus niet op school. In zo'n, dus het is ook maar allemaal in wat voor een setting heb je dat gedrag dat het problematisch is. Ik bedoel, ik denk dat inderdaad voor het werk dat jij doet... of wij spreken een Jochem Meijer, weet je... Die gebruikt dat in zijn energie, dat werkt, weet je. Ja, ik bedoel, ja, dan... Je kiest later ook dan iets... Een pad dat bij je past en bij dat gedrag. Maar op school willen ze dat dus wel vaak afvlakken.
Maar grappig, want dit onderwerp heb ik nu al een paar keer in de podcast voorbij gekomen... over het onderwijs van dat je dus... Je zou veel meer moeten kijken als een kind heel druk is. Van oké, wat kan die met die drukte? Hij loopt graag en praat graag. Ga gewoon eens kijken of je die kinderen dan in een kracht kan zetten.
Ja.
Door middel van die talenten het uit te vergroten. En bij mij werd er gewoon gezegd, joh, ga maar een rondje lopen. Vond ik top, hoor. Want,
ja.
Aan de andere kant moet je ook... Je moet ook alles een beetje op zijn beloop laten. Ik ben wel echt gewoon go with the flow. En alles wat er gebeurt, ook als je denkt van... Oh, mijn kind, ik verlies de grip. Of weet je hebt niet altijd grip. En dat is ook niet, je moet ook niet altijd grip willen hebben.
Nee, true.
Ze moeten eerlijk zijn thuis. En je moet alles met ze kunnen bespreken. Maar ze moeten ook echt zelf op een mel gaan af en toe.
Ja, en een vriend van mij die zegt ook die zelf. Dus ook ADD of ADHD, hoe je het noemt. Die zei ook van, dit komt echt goed. Goed met Chico. Het is al goed.
Tuurlijk.
Je, dat is gewoon en dat komt het ook helemaal. En ik zie ook gewoon heel erg dat het tof is. De soort impulsiviteit komt ook heel veel superleukheid uit. Weet je? En hij denkt ook op een hele grappige manier. Ik heb dan thuis nu zo'n nieuwe hangplant. En dat zijn allemaal hele kleine groene blaadjes. En hij zegt zo, oh, dat ziet er net uit alsof er iets groens geëxplodeerd is en dat er dan de pauze is gedrukt. En dat vind ik zo... Ja man, wat gaaf dat je zo naar mijn plant kijkt.
Ja, leuk is dat, in die hersenen werken dan.
Heel tof.
Ja, te gek. Hey, zonder dat je er gelijk een stempel op plakt of dat je de lat heel hoog legt. Als je de toekomst voor je ziet van Chico, wat denk je dat hij wordt? Wat heb je daar wel eens een gevoel bij of een beeld bij?
Dat vind ik echt heel lastig. Hij wilde, wat hij zelf wilde worden, is een soort van professional skater, striptekenaar en Indiana Jones.
Zo, maar wie niet? Wie wil dat niet?
Een soort van die drie.
Daar moet hij gewoon voor gaan.
Ja, dat is zeker goed. Hij wilde vroeger, zei een keertje, toen hij heel klein was, zei ik, je kan alles worden laten wat je wil. Toen zei hij van, ik wil dan nijlpaard worden. Toen zei ik, dat gaat hem alleen niet worden.
Je kan alles. Nou, misschien wel. Ja. In Amerika en LA heb je nu plastic chirurgen die kunnen.
Tot nijlpaard.
Die kun je nijlpaard.
Oké, ik denk dat het.
Een nijlpaardtueel word je dan.
Ja, ik denk
je
dat
transseksueel, je hebt nijlpaardtueel.
Ja,
hipposexual.
Hipposexual, dat is best een gaaf woord.
Voor op je bio op Instagram.
Hipposexual.
I'm a hipposexual. Ja, vet.
Ik vind het een goeie. Ik zou zeggen dat de mogelijkheid er toch nog is, na dit gesprek. Maar jeetje, als ik hem word, ik vind het echt... vind ik zo lastig. Ik vraag me af of dat, toen ik 11 was, als iemand aan mijn ouders had gevraagd of ze dat dan ook hadden gezegd. Als iemand, toen jij 11 was en je zou aan jouw moeder gevraagd, wat gaat Kaya laten worden? Wat
denk zij je dat ik ga een podcast opnemen met Birgit.
Nee, wat denk je dat zij zo hebben gezegd?
Oh, wat zij zou hebben gezegd? Ja. Dat weet ik, ja, wel. Ik was altijd al gek aan doen. Ik denk wel dat mijn moeder iets dacht over acteren of toneel, ja.
Je was altijd wat tussen de schuifdeuren bezig of zo.
Ja, je weet, als je die oude videobanden van mij terugkijkt, was altijd gek aan doen. Ik was wel gewoon maf aan doen. Ik was altijd de boel gewoon aan het vermaken voor mijn gevoel.
Ja, ik weet het, ik vind het lastig, want hij vindt, ja, skaten vindt hij dus heel leuk, maar om dat gelijk nou te zeggen dat zijn... Hij kan goed tekenen. Hij vindt het ook wel leuk. Hij vond het vroeger altijd wel leuk om dan een beetje zo in een restaurantje, weet je, te kletsen met mensen. Ik zie hem ook wel als bijbaantje in ieder geval. Ik wil barman worden of ja, zo. Ja. En een beetje kletsen. Ik vind het echt heel erg lastig.
Ja.
Misschien ontdekt hij iets heel andere.
Maar dat is ook wel leuk dat je het gewoon totaal niet weet. En dat lijkt me ook zo leuk aan kinderen. Ja, dan kijk je naar je kind en denk je, oh, wat zou dat de komende 20 jaar allemaal worden? Niet eens zozeer wat gaat hij doen qua werk, maar wat voor persoon wordt het? En krijgt hij zelf kinderen? Wat voor relatie krijgt hij? Krijgt hij geen relatie? Het is allemaal prima, maar gewoon dat je gewoon denkt van ja, waar gaat dit naartoe?
Ja, dat is echt heel... Want hij was ook inderdaad een tijdje geleden, vond hij dan iemand wel leuk. En toen... Maar dat was niet iets geworden. Nee. En toen zei hij, ja, het is ook helemaal niet zo erg. Want ik denk toch niet dat ik met haar zou trouwen.
Nee.
Je denkt wel, wat heerlijk dat je er zo naar kijkt.
Wel goed dat hij daar niet mee bezig is. Ja. Oh. Hey Birgit, we zitten alweer op ongeveer een uur.
Ja.
Ik vond het heel gezellig. We hebben het over van alles en nog wat gehad. Ja, voor je theatershow.
Ja.
Wel leuk om nog even een uitsmijtertje te doen. En eventueel, hè, mocht het allemaal doorgaan, mochten we gewoon blijven optreden in de theaters. Wat heel moeilijk is geworden, maar...
Ja, nou ja, ga dan even, check even online of de voorstelling Waarom is het stil in de stad? Dat je die eventjes kijkt of die in het theater in de buurt is. Dat zou wel echt heel erg leuk zijn. Het is een 8-plus voorstelling, maar ook leuk voor volwassenen.
Ja, dus...
Dus kom met je 29 vrienden.
Ja, vind je het leuk om met je kind naar het theater te gaan? Wat sowieso goed is volgens mij om te doen... Dan zou ik zeggen, buy your ticket now.
Ja.
Hey, thank you very much. Jullie bedankt voor het kijken of luisteren. En tot een volgende. Doei doei.
Bye. Bye.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maandag in je favoriete podcast-app.
Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers?
Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
Waarom, er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
Dat ging per ongeluk, Sean.
Ja, dat ging per ongeluk.
Sorry. Ja, jezus. Steve, jij moet nog nee zeggen.
Oh, nee.